Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 4 maart. Morgen is het Aswoensdag. En we gaan proberen ons al een klein beetje voor te bereiden op de start van de vaste tijd. Morgen, in de uitzending van Elke Dag Telt, zullen we in gesprek gaan met Monseigneur Koen van Houten. Hij gaat ons meer vertellen over de betekenis van Aswoensdag en over de verschillende zaken in de liturgie die toch wel anders zijn dan gewoonlijk. Maar eerst muziek, beste luisteraars. We mogen vandaag nog Alleluia zingen. Vanaf morgen is dat gedaan, tot en met Pasen. En we gaan starten dus met een heel vrolijk loflied. We gaan luisteren naar het lied van de Wereldjongerendagen in Keulen. En we gaan zingen Jezus Christus, u bent mijn leven. Jesus Christ, you are my life. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En wat kan u vandaag beluisteren hier op Radio Maria, beste luisteraars? Wel, vandaag staat er een nieuwe aflevering van het programma Koken met Hildegard. Ik heb jullie al gezegd, we gaan vandaag ons al een klein beetje proberen voorbereiden op de vastetijd. Wel, in dit programma gaan we dat ook doen. Elke maand zijn we te gast bij Sylvia Brunet. En sinds vele jaren verdiept zij zich in de geschriften van de heilige Hildegard van Bingen. En ook in haar voedingsleer. En Sylvia heeft dus verschillende recepten ontwikkeld volgens de raadgevingen van Hildegard en doet ons hiermee kennismaken in een maandelijks programma. En dus vandaag om 13 uur, met herhaling morgen woensdag om 20:15, gaat u kunnen luisteren naar een vaste editie. Ik stel voor dat we even een fragmentje laten horen.
En vandaag heeft Sylvia een vaste editie voor ons in petto, als ik het goed heb.
Beste luisteraars van Radio Maria en alle Hildegardvrienden, vandaag koken we weer volgens de heilige Hildegard, maar ik begin altijd met een gebed geschreven door haar. Het komt uit zoeken naar God, weg en doel van de liefde. Geloven wil ik aan u, mijn Heer, de ene in drie personen, u verheerlijken en vereren en u mijn vertrouwen schenken. In eeuwigheid draag ik uw naam in mijn hart. Amen. Vandaag gaan we speldbrood bakken. Dus speld, dat is het basisvoedsel volgens de heilige Hildegard. Speld, dat is licht verteerbaar, voedzaam. Dat is werkelijk een van haar topproducten. Dus als we nu horen over speld in de winkels, dan komt dat eigenlijk door de heilige Hildegard. Dat is op kaart gezet en uitgebreid verteld door dokter Hertzka. Die heeft dat dus ontdekt, is een groot woord, maar hij heeft die geschriften van de heilige Hildegard bestudeerd. En dan heeft hij gezien dat speld daarin voorkomt als een belangrijk voedingselement. En speld is niet hetzelfde als tarwe. Speld is eigenlijk een van de oergranen die vroeger hier gekweekt werden, maar nu opnieuw gekweekt worden. En het is belangrijk als je met speld werkt, dat je de zuivere speld hebt. Dat wil zeggen, een speld die niet vermengd is met tarwe. Er zijn veel mensen die een allergie hebben aan tarwe door de tarwegluten. Je kunt ook allergisch zijn voor speld door de speldgluten, maar dat zal in veel mindere mate voorkomen. En als er allergieën zijn, speld, zelfs of tarwe, is het belangrijk dat je nagaat wat dat de algemeen voedingspatroon is. Dus volgens de Hildegard zijn er dingen dat je niet mag eten of wel mag eten. Er zijn niet veel dingen verboden. Maar als er allergieën zijn, komt dat heel dikwijls voor door een verstoring in de darm en niet direct door de gluten in tarwe en speld. In feite zou je moeten het volledige Hildegard-programma volgen qua voeding. Dus ook de aardbeien niet, prei niet, pruimen niet. Dus dat zijn ook perziken niet. Als je die vier al weglaat, zou het kunnen gebeuren dat je zelfs geen allergie meer hebt aan de tarwe- of speldproducten. Dus dan moet je zelf eventjes nagaan en dus elimineren in je voeding. Nu gaan we over speld. En Hildegard zegt, speld is in feite goed tot in de kern. Dus tarwe mag van haar ook. Tarwe is goed. Maar ze zegt, dan moet je de volle tarwe nemen. Echt, de volle tarwekorrel. Bij speld is dat niet nodig. Je mag de volle speldkorrel nemen. Maar je mag ook witte speld gebruiken. Dus de bloem die eigenlijk al meer gezeefd is. Want, zegt ze, speld is goed tot in de kern. En dat is niet hetzelfde van tarwe. Tarwe moet je dus altijd volkoren tarwe eten, als je dat wilt eten. En speld mag in feite in bloem of in pasta. Je mag ook de volle speld nemen, maar ook de witte speld nemen. Vandaag bak ik eerst een speldbrood met gist. Ik leer een heel eenvoudig speldbrood bakken. Broodbakken is eigenlijk ambachtelijk. Je kan daarvoor een bakmachientje gebruiken, maar dat hoeft niet. Ik maak altijd met speldbrood, dus ik maak het deeg klaar en ik bak in een vorm in de oven. Dus dat is eigenlijk echt het ambachtelijke werk. Iedereen kan dat als je dat wil kunnen, maar je moet daar natuurlijk een kleine inspanning voor leveren. Bij mij in de kookcursus zijn er al heel veel mensen die niets konden van bakken, maar die kunnen allemaal speldbrood bakken. En dat is natuurlijk zeer dankbaar, want je hebt dan een goed product, je gebruikt de goede ingrediënten. Je mag dat ook bij de bakker kopen, maar bij de bakker is dat heel dikwijls ook gemengd met tarwe. Of er zitten nog andere voedingsstoffen in die misschien niet nodig zijn of misschien zelfs schadelijk zijn. Dus ik zeg altijd, het is belangrijk als je wil weten, als je een goede bakker hebt, rijd eens langs op het moment dat eigenlijk de vuilniswagen langskomt. Dat lijkt misschien eigenaardig, maar als er dus papier en karton opgehaald wordt en je rijdt voorbij de bakkers en je ziet dat er daar veel zakken liggen van meel, lege zakken van meel, dat is een goed teken. Als je ziet dat er alleen maar kartonnen dozen liggen opgestapeld, dat is een teken dat er alleen gewerkt wordt met diepvriesproducten die dan afgebakken worden. Ik zeg niet dat je daar gaat ziek van worden of te gaan doodgaan ervan, nee, maar het is zonde van het geld. Je geeft eindelijk geld voor een product dat niet voldoet soms aan de kwaliteit. Nu is het zelf bakken. Ik neem een blokje gist. Ik zal dus zeggen wat je eigenlijk mag klaarzetten. Dat is een 700 gram witte speldbloem, een 350 milliliter lauw water. En dan kun je werken met een 20 gram gist of zelfs met een beetje meer. Het blokje gist is een 42 gram gist en 10 gram steenzout. De Hildhardraad steenzout, dat komt uit de zoutmijnen van Polen. Dat is dus geen zeezout, het is steenzout. Je mag dus het blokje nemen, 42 gram neem ik normaal. En ik verkruimel dat in mijn kom. Dus de gist wordt verkruimeld in de kom. En ik werk met verse gist. Ik kan ook werken met gedroogde gist. Maar gedroogde gist heeft volgens mij een andere smaak. Dat geeft een andere smaak aan het brood dan verse gist. Als je nu werkt met een bakmachine, een oven, zo'n oventje dat alles automatisch gaat, dan moet je wel nauwkeurig de recepten volgen die zij aangeven. Want anders kun je problemen hebben dat dat aan je toestel blijft plakken. Maar ik werk dus niet op die manier. En ik geef nu gewoon de gram en milliliter van water en gist enzovoort, maar in feite werk ik nooit zo. Hildehard werkt eigenlijk ook niet zo. Zij spreekt over de verhoudingen. Je neemt meer dit of je neemt meer dat. In haar kruidencombinaties is dat ook altijd zo. Als je grammen ziet bijstaan, is dat omdat de dokters of dat ik er grammen bij gezet hebben, omdat wij gewoon zijn van, als we een recept maken, dan moeten wij dat hebben met gram. Er moet staan zoveel gram en dan zijn wij op weg. Maar ik leer de mensen ook altijd een beetje intuïtief bakken. Dat wil zeggen dat je echt betrokken bent bij het bakproces en dat je niet gewoon klakkeloos iets overneemt. Het is dus altijd een kwestie van te kijken, waar ben ik nu mee bezig? Dus ik heb nu gewoon de gist is helemaal verbrokkeld in de kom en daar zal ik nu dus dat water bijvoegen. Dat zijn zo 2 kopjes lauw water mag daarbij. Dus ik ga dat er nu bij doen. Dus ik heb water gewarmd. Dat water is nog een beetje te warm, dus zal ik dat wat koud water bij doen. En hoe is dat dan? Als je daar kan je vinger in steken en je voelt dat dat lauw is, bij mij is dat nu lauw, dan zal ik dat daarbij voegen. Ik voeg dat nu bij de gist. En nu zal ik dat gewoon met een vork openroeren.
Zijn zo vaak verborgen. Is er iemand die u nog begrijpt? Zoveel vragen blijven onbeantwoord. Zelfs al bid ik ze de hele tijd. Heb ik mijzelf gevonden? Zonder u bestaat er ook geen mij. Heer, waarom laat u uzelf niet vinden? Al als u weg bent, dan is alles kwijt. U bent liefde, ook als u ver weg lijkt. Al grijpt u soms niet in. U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel, ook wanneer ik u niet vind. De hemel stil blijft. Leer mij u te vinden in uw woord. Laat mij zien dat boven mijn begrijpen u dichtbij bent en mijn vragen hoort.
Wanneer ik u niet vind, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, vandaag om 10:30 en zaterdag eerder om 20:15 kan u luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma Rijkdom van het Geloof. In dat programma wordt er vanuit de grote geestelijke schat van de kerk, die we terugvinden in de teksten van de geestelijke meesters, telkens een ander thema belicht. Vandaag gaan we kunnen luisteren naar een tweede deel over het Jezusgebed. Jezus, ontferm u over mij. En Diane Kets heeft het in deze uitzending over bidden als een oefening in nederigheid. Eenvoudig gebed, eenvoudig als een hostie. Zo simpel en zo volk tegelijkertijd. Hoe kunnen we komen tot het voortdurend gebed, zodat we nooit de lijn met de hemel verbreken? Het Jezusgebed is dus een eenvoudige vorm van gebed die de inwoning van het Rijk Gods, van God in ons, mogelijk maakt. En ik stel voor dat we luisteren naar een kort fragment uit de uitzending.
God is het woord. Om God te horen, moeten we het stilmaken rond en in onszelf. Ook al spreekt God niet zoals mensen hoorbaar met elkaar spreken. Zeker is dat God spreekt. God spreekt door middel van een genade. Hoorbaar, ervaarbaar, doch bovennatuurlijk. Zoals bij een ontmoeting en bij een gesprek tussen mensen, is het ook hier belangrijk het gebed te beginnen met zich bewust te worden bij wie je komt. Iemand die er al was en op je wacht. Deze bewustwording maakt deel uit van de stilte. Zich bewust voor God plaatsen. God die liefde is, terwijl jij voor hem zondig en zwak mocht zijn, en toch onvoorwaardelijk door hem bemind. Dit is een goede aanzet voor zondebesef en eerbied, de goede manier om ieder gebed mee te beginnen. De barmhartige Heer en de zondaar mogen bij elkaar aanwezig zijn. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Alle goede en slechte gedachten die ongewild opduiken, mag je als het ware in één oogopslag aan God toevertrouwen. En ondertussen blijf je maar herhalen, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Of ook, ontferm u over ons, zondaars. De korte formulering helpt de aandacht gaande houden. Het dient een rustig herhalen te zijn. Geconcentreerd op het woord dat je zegt en menen wat je zegt. De Philokalia is een verzameling van teksten van gezaghebbende mystieke schrijvers, waaronder woestijnvaders en anderen. En het woord betekent liefde voor het schone. Wel, in de Philokalia lezen we: wat is je bewustzijn concentreren in je hart? In je hart bevindt zich het leven en daar moet je ook leven. Indien je aandacht in je hoofd blijft, vecht je met gedachte tegen gedachte. En de strijd blijft. Het is door in te keren in het hart dat je vrij kan worden van beelden en hersenspinsels. Je treedt een andere ruimte binnen waar rust en vrede is en waar de vermogens tot rust komen. De vaders raden dus aan niet tegen de gedachten te keer te gaan, maar je aandacht te verplaatsen, af te dalen van het hoofd naar het hart, om vrij te worden van de macht van de gedachten. Het Jezusgebed is weliswaar geen mantra, geen magie om tot rust te komen, maar gebed. In de naam Heer Jezus Christus is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid aanwezig. Dat maakt de woorden tot gebed. De persoon maakt de woorden tot gebed. De naam uitspreken met het geloof, de hoop en de liefde die we hebben, hoe onvolmaakt ook, maakt dit gebed tot een plaats van ontmoeting met de persoon die in de naam aanwezig is. Het is de naam van de enige in wie we gered kunnen worden, zegt de schrift. Maar in die naam Jezus is de drie-ene God helemaal werkzaam. Want wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader. En waar de Zoon en de Vader zijn, is ook de Heilige Geest, die hun onderlinge liefde is. Het Jezusgebed wil ons laten afdalen van het hoofd in het hart. Het hart is volgens de Bijbel het centrum van de mens. Daar liggen onze persoonlijkheid en vermogens in samengebald. Het hart is volgens de Bijbel en de traditie ook de plaats waar een biddend mens God ontmoet. De eenvoud van dit gebed, de essentie van zijn inhoud en het voortdurend herhalen, maken een infuus mogelijk die Gods genade gestaag door heel je zijn laat druppelen. Doorheen je vrijheid, je verstand, je geheugen, je wil, je lichaam, doorheen alles wat je hebt en bent. Heel je wezen wordt doordrongen van degene tot wie je bidt. Het gezegde, je wordt wat je bemint, of je wordt wie je bemint, is hier zeer toepasselijk. Het is de bedoeling dat je degene met een hoofdletter wordt tot wie je bidt. Dat heet vergoddelijking. Worden als God. Niet zoals de slang dat bedoelde wanneer hij Eva verleidde en bedroog, maar zoals God zelf het bedoelt. Steeds meer zijn beeld en gelijkenis worden. Dat veronderstelt natuurlijk een groei. Tot de maat van de volwassen man. En ook tijd, een leven lang misschien. Maar het is beter te groeien met de onvolmaaktheid die daarbij hoort, dan je talent in de grond te steken, weten we van de Heer.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel.
the city which has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world, will send us on our way. By following Christ together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts.
Si grand que Dieu nous a fait le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
L'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. L'Emmanuel, l'Emmanuel.
Sotto la stessa luce, cantando ad una voce. Avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Noi debitori del passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón. Para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag gaan we ook nog een brief voorlezen. Een brief geschreven door paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch van Venetië was. Hij schreef deze brieven voor het tijdschrift Il Messaggero di Sant'Antonio. En we luisteren vandaag naar een brief gericht aan Christopher Marlowe.
Aan Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, Engelse schrijver, leefde van 1564 tot 1593. Vrijgevochten avonturier, lid van de intellectuele groep van de University Wits, auteur van lyriek en dramatiek, suggestief en krachtig, met preromantisch-titanische personages. Zijn bekendste werk is de tragische geschiedenis van Dr. Faust, de bekende belevenissen van de dokter uit Wittenberg die zijn ziel aan de duivel vermaakt. De meest geslaagde streek van de duivel. Doorluchtige dichter, u heb ik voor de eerste keer ontmoet bij het lezen van onze dichter Carducci. In zijn verbeelding maakte Carducci per koet een tocht langs de Chiarone, een riviertje in de Toscaanse Maremmen. De scharminkels van paarden lopen voort, het wordt donker, een lichte regen valt neer en de dichter leest een van uw werken. Het lezen moet hem hallucinaties hebben bezorgd, want hij schrijft: aan boos, afschuwelijk vers, als het dromen van een man door het vele bier bezwaard, ontstijgt een wrange damp van gruwzame droefheid. Maar dan opeens houdt hij het niet meer uit en gooit uw boek weg. Weg jij, Marlowe, in het water. Ik was een knaap toen. Natuurlijk vroeg ik me af, wat was er zo afgrijselijk aan dat boek? Ik kan het niet opvissen uit het water van de Chiarone. Wie weet kan ik het nog uit een bibliotheek opduiken. Ik heb het opgedoken. De tragische geschiedenis van Dr. Faust. Werkelijk tragisch en somber. Op de eerste bladzijden vond ik er de clausules van het contract tussen Faust en de duivel. Ten eerste, Dr. Faust zal naar vorm en substantie een geest kunnen zijn. Ten tweede, de duivel Mephistopheles zal hem als dienaar ter beschikking staan. Ten derde, Mephistopheles zal voor Faust doen wat hij wil, hem bezorgen wat hij verlangt. Ten vierde, Mephistopheles zal bij Faust in diens kamer of huis aanwezig zijn, onzichtbaar. Ten vijfde, hij zal aan de genoemde Johannes Faust op elk gewenst ogenblik verschijnen, in de vorm of de gedaante die deze maar wil. Ik, Johannes Faust van Wittenberg, dokter, sta met onderhevige akte ziel en lichaam af aan Lucifer, prins van het oosten, en aan zijn gezant Mephistopheles. Bovendien ken ik hun het recht toe, na verloop van 24 jaar, de hierboven genoemde Johannes Faust, met lichaam en ziel, vlees, bloed en bezittingen, naar hun verblijfplaats te brengen, waar deze ook zij. Aldus eigenhandig opgemaakt en getekend Johannes Faust. Aan het einde van het drama gekomen, vroeg ik mezelf af: die Marlowe is uitstekend als dichter van het gruwelverhaal. Maar is het niet dom van de duivel en is het van de dokter niet dwaas vooral zo'n overeenkomst op te maken? Thans ben ik wel in staat het antwoord te geven. Ja, dom is de duivel, dwaas de dokter. En gelukkig heeft het contract nooit bestaan. Maar ik hoor anderen al zeggen: gelukkig bestaat de duivel niet. Ik vermoed dat het u, Marlowe, weinig zal interesseren dat tegenwoordig het bestaan van de duivel ontkend wordt. Als ik het goed begrepen heb, dacht u er 450 jaar geleden al net zo over. Mij bevalt die ontkenning echter allerminst. Met Charles Baudelaire, net als uw dichter, en net als u allesbehalve meel om hosties van te maken, vind ik dat de meest geslaagde streek van de duivel deze is: de mensen doen geloven dat hij niet bestaat. De duivel, een der hoofdrolspelers van de geschiedenis, tracht geheel incognito door de wereld rond te gaan en zijn bestaan door de mensen te laten ontkennen. Zo probeert hij hen in zijn eigen opstand tegen God mee te krijgen, en het lukt hem nog vaak ook. Een bewijs daarvan werd geleverd toen enkele maanden geleden de paus ondubbelzinnig het bestaan van de duivel in herinnering riep. Niet alleen als onpersoonlijke kwaad, maar ook als bestaande, zei het onzichtbare persoonlijkheid, die de mens niets dan schade berokkent. Er kwamen scherpe reacties los. In kranten en tijdschriften wisten enkele amateurtheologen hooghartig te vertellen dat er geen sprake kan zijn van een serieus betoog wanneer een paus middeleeuwse mythen laat herleven en zo de vooruitgang van de theologie doorkruist. Een theologie die de duivel als uit het cultuurpatroon heeft verwijderd. Er kwam zelfs een boek uit, De Paus en de Duivel. U, Marlowe, zou het bestempeld hebben als malignantis naturae, oftewel kwaadaardig. In dat boek is de duivel in feite slechts een voorwendsel. Het eigenlijke thema is de dienst van Paulus VI aan de kerk en de wereld. Het thema wordt uitgesponnen met een ogenschijnlijke rijkdom aan gegevens en resultaten van objectief onderzoek. Daarachter schuilen echter een absoluut onbegrip voor de kerk, argeloze napraterij en een hinderlijk tendentieuze opzet. Positiever was de reactie van enkele rekkelijke theologen. Naar hun mening gevraagd antwoorden ze, zei het met tegenzin, dat een katholiek het bestaan van de duivel niet met goed fatsoen kan negeren, zo openlijk spreekt de Bijbel ervan. Hier gaat het om. De Bijbel en de onbevangen lezing ervan. Het is frappant dat de oude Oosterse godsdiensten een zeer ontwikkelde en schilderachtige demonologie hadden, terwijl het Oude Testament voor de duivel maar een beperkte plaats inruimt. Vrees afbreuk te doen aan het monotheïsme en aan de officiële Hebreeuwse eredienst, de vrees ook het vraagstuk van goed en kwaad te vertroebelen. Dit alles verklaart misschien de terughoudendheid van de gewijde schrijvers. In het Nieuwe Testament komt de duivel meer ter sprake. Daar treft men vaak woorden als duivels, geesten, boze geesten, onreine geesten, de boze, de bekoorder. Deze geesten trachten zich, volgens het evangelie, te verzetten tegen de komst van het Rijk. Kunnen de mensen bekoren zoals zij Jezus in de woestijn hebben bekoord? Voor Sint-Jan is het lijden van Jezus een strijd tegen de duivel. In de handelingen wordt gezegd dat de prediking van de apostelen de voortzetting zal zijn van de strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de duivel. Bij herhaling geven zowel Jezus als zijn toehoorders aan de duivel de schuld van ziekten, blindheid, stomheid, doofheid, epilepsie, geestestoornissen. Jezus geneest deze ziekten. Echter nooit met behulp van magische formules of bezweringen, maar wel door een bevel uit te spreken, een eenvoudig gebaar te maken. Sint Paulus spreekt vaak over de macht van de duivel en van de bekoring, waarvan hij zegt dat ze frequent is, verscheiden, schadelijk. De duivel transformeert zich zelfs in een engel des lichts, om de christenen des te beter te kunnen misleiden. Paulus zelf voelde zich geslagen door een engel van Satan, bij diens niet nader omschreven bekoringen. Hij wordt daarom echter niet bevreesd. de macht der duisternis, zal niet in staat zijn hem te scheiden van de liefde van Christus. Jezus, zegt hij, heeft ons bevrijd van de macht van de duivel. En het zijn de christenen die aan het einde over de engelen zullen oordelen. Kleurrijker is het boek van de Apocalyps. Om de waarheid te zeggen, de demonologie ervan, tegen een achtergrond van gevechten en overwinningen van engelen op duivelen, is niet gemakkelijk te interpreteren. De Apocalyps heeft de demonologie van de eerste christelijke eeuwen beïnvloed. Daar komt het thema van de list vaak voor. God zou de godheid verborgen hebben onder de menselijke natuur van Christus. Daar zou de duivel zich niets vermoedend op geworpen hebben. Als een stomme vis aan de haak geslagen, zegt de heilige paus Gregorius. Gevangen als een gulzige muis in de val van het kruis, zegt Sint Augustinus. En Sint Cyrillus van Jeruzalem spreekt van venijn dat, eenmaal opgeslokt, de duivel verplicht de zielen uit te spuwen die hij gevangen hield. Dit thema van de duivel als bedrogen bedrieger, dat de theologen naderhand lieten vallen, werd door kunstenaars weer opgenomen. Maar u, Marlowe, beviel het niet. U liet de arme Faust voor altijd eindigen in de klauwen van Mephistopheles. Dante beviel het echter wel, en Goethe ook. Bij Dante hebben we Buonconte di Montefeltro, geëxcommuniceerde en een zeker slachtoffer van de duivel, die al op hem te wachten staat als op zijn prooi. Maar vlak voor zijn sterven heeft Buonconte de goede inval de heilige maagd aan te roepen. De engel van God plukt daardoor met recht deze ziel. En de duivel, voor gek staand en teleurgesteld, kan zich alleen nog maar kwaad maken op de engel en hem naschreeuwen: O jij uit de hemel, waarom maak je hem mij afhandig? Ook bij Goethe wordt de arme Mephistopheles bij de neus genomen. Nadat hij zich jarenlang heeft ingespannen om aan alle wensen van de jonge en oude Faust te voldoen. Op het laatste ogenblik dalen plotseling uit de hemel hele koren van engelen neer om de duivelse milities te verslaan en Faust te redden. Nijdig roept Mephistopheles: De ziel mij toegewezen, door hen bedrieglijk mij ontvreemd. Maar God bedriegt niemand, wat Mephistopheles er ook van mag zeggen. Hij is met al de zijnen zelf een bedrieger. En dit vormt het alles overheersende thema in de demonologie van de vaders, die tijdens de eerste eeuwen van het christendom hun toevlucht zochten in de woestijn. De woestijn wordt door hen niet beschouwd als een oord om de corruptie van de wereld te ontvluchten en als plaats waar God in de eenzaamheid tot het hart van de bevoorrechte mens spreekt. Juist omgekeerd. Het is een slagveld waar de kluizenaars zich meten met de duivel, om hem net als Jezus te verslaan. De duivels beschouwen, volgens de woestijnvaders, de woestijn als eigen terrein. Weg uit ons huis, roepen zij Antonius toe en laten hem onderweg op 100 valstrikken stoten, opdat hij niet verder gaat en hun laatste toevluchtsoord niet komt verstoren, door het met monniken te vullen. Beroemd zijn de lelijke streken die ze met hem hebben uitgehaald en die dagelijks brood werden voor alle anachoreten. Vrome pelgrims die de woestijnvaders bezochten, hoorden de verhalen met verstomming aan. Sint Pachomius wil knielen om te bidden, de duivel graaft vlak voor hem een gat. Hij staat te werken, de duivel richt zich onverwacht voor hem op in de vermomming van een haan die hem onder de neus kraait. Hij staat te bidden en een wolf of een vos springen hem huilend op de rug. Sint Macarius, op reis naar een heidense tempel, heeft in het zand kleine stokken geplant om bij de terugkeer de weg te kunnen vinden. Hij valt in slaap, maar onderwijl trekt de duivel alle stokken uit de grond en Macarius vindt ze in een bundel als een kussen onder zijn hoofd. Kortom, misleidende, nijdige, verwarringstichtende, afgunstige duivels, op wie de monnik, als hij waakt en bidt, toch de volledige overwinning zal behalen. Hier hebben we, vanzelfsprekend, niet met allemaal ware geschiedenissen te doen, maar veeleer met didactische of moralistische geschriften. Toch werden zij gelezen en voor historisch aangenomen. Maakten zij indruk op de eenvoudige gelovigen en stonden zij aan de oorsprong van andere geschriften en andere overleveringen. In de middeleeuwen geloofde men nog dat de duivel kwam om juist de rechtvaardigen te folteren, onder nu eens vreesaanjagende, dan weer verwarrende gedaanten. Het arme nonnetje wenst een krop sla. In de krop zit Satan. De broeder schept behagen in een vogeltje dat zingt in zijn eenzame kloostercel. In deze zang zit Satan. Ook in de miniaturen van het gebedenboek kan Satan genesteld zitten. Ook in de schildering boven het altaar. Tot zelfs in het koord rond de monnikspij. Erger nog, het is Satan die maagden overweldigt en verkracht en in hun schoot vervloekte kinderen verwekt. En zo vervalt in dit opzicht de middeleeuwse religiositeit helaas zeer vaak tot bijgeloof. Met de demonologie verenigde en verbond zich vaak, ondanks de weerstand van de kerk, de magie. De heks, de boosaardige vrouw, de gifmengster vonden geloof tot in de 16e en 17e eeuw. Men geloofde dat zij helse krachten konden gebruiken tegen een vijand. Hoe is dit alles te verklaren? Niet enkel uit kwaadwilligheid, want vaak is er onwetendheid geweest en goede trouw. Laten we dan zeggen uit de naïviteit van de schrijvers die feiten hebben aanvaard zonder de nodige navorsing. Uit gemakkelijke goedgelovigheid die lichtvaardig het woord van God en uitingen van bijgeloof vermengde. Uit het feit dat psychologische en pathologische verschijnselen werden bekeken met een oppervlakkig godsdienstig in plaats van een wetenschappelijk oog. Verwerping van deze overdrijvingen en vergissingen wil echter niet zeggen dat alles moet worden verworpen. Het bestaan van de duivel als onzichtbare geest kan geen groter probleem vormen dan het bestaan van God en van de engelen. En toegeven dat hij macht over de mensen bezit, hoeft niet tot vrees te leiden. Als men gelooft in de overwinning die Christus heeft behaald. Aan het kruis lijkt hij overwonnen. Maar hij was er overwinnaar, zoals blijkt uit de verrijzenis. In dezelfde situatie bevinden ook wij ons. Onderworpen aan zoveel bekoringen, beproevingen en lasten, lijken wij overwonnen. Maar met de genade van de Heer zullen wij overwinnaars zijn. Januari 1974.
En u hoorde, beste luisteraars van Radio Maria, een brief geschreven door Paus Johannes Paulus I voor het tijdschrift Il Messaggero di Sant'Antonio, toen hij nog patriarch van Venetië was.
Häuser weisen in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer. Meine Sehnsucht spannt den Bogen, zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir nach. Komm und folge mir nach, ich führe dich auf neuen Wegen. Fürchte dich nicht, ich will dich segnen, ich weiche nicht von deiner Seite. Komm, folge mir nach, in meine Hand hab ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Nester, die Füchse Höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen. Folge mir, folge mir nach, komm und folge mir nach. Frag nicht, wohin soll ich mich legen? Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen? Denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Schicke mein Gebet zum Himmel, Träume fragen übers Meer. Höre deine leise Stimme, fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen, sind die Füße nicht zu schwer. Kann ich neuen Aufbruch wagen, Schritt für Schritt hinter dir her. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach, ich segne dich, du wirst zum Segen. Ich führe dich auf neuen Wegen, es werden neue dir begegnen. Komm, folge mir nach, fürchte dich nicht, ich will dich senden. Ich halte dich in meinen Händen, ich werde segnen, die dich segnen. Komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, komm, folge mir
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Onze diepste vreugd rust in Hem, ons vertrouwen in Zijn naam hoogheilig. Deze vers komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 21. Onze diepste vreugd rust in Hem, ons vertrouwen in Zijn naam hoogheilig. Beste luisteraars, we wensen u nog een gezegende dag toe, een gezegende week toe en tot morgen vroeg.